Voor de luisteraars van de kerkjolofoon willen we schriftlezingen en psalmen van deze morgen noemen. Schriftlezing is Lucas 23, vers 32 tot en met 46. We noemen Lucas 23, vers 32 tot en met 46. En we zingen psalm 133, vers 2. Psalm 67, vers 1 en 2. Psalm 32, vers 1. En Psalm 36, vers 2. We noemen nogmaals de schriftlezing Lucas 23, vers 32 tot en met 46. En we zingen Psalm 133, vers 2. Psalm 67, vers 1 en 2. Psalm 32, vers 1. En Psalm 36, vers 2. We wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting sta ook in dit morgenuur in de naam van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede, barmhartigheid en vertroosting wordt u bij de aanvang geschonken en bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, in en door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. We zetten ons samen zijn voort met het zingen van Psalm 133. En daarvan het tweede vers, die liefdegeur. En dat is de geur der liefde van de hoge priester van de kerk Christus Jezus, de koning van het kruis. Die liefdegeur moet elk tot liefde lopen, als de olie die van Aarons hoofd gedropen zijn baard en klederzoom doortrekt en wat daar verder volgt in het tweede vers van Psalm 133.
Thank you.
schriftlezing in dit morgenuur vindt u in het Nieuwe Testament, in het Evangelie naar de beschrijving van Lucas en daarvan het 23e hoofdstuk. Vanaf vers 32, Lucas 23, vanaf vers 32 tot en met 46, voorafgegaan door de lezing van de Heilige Wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog gaan dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelven. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Amen. En er werden ook 2 anderen zijnde kwaaddoeners geleid om met hem gedood te worden. En toen zij kwamen op de plaats genaamd Hoofdschedelplaats, kruisigden zij hem al daar. En de kwaaddoeners, den een ter rechter en den ander ter linkerzijde. En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat zij doen. En verdelende zijn klederen, wierpen zij het lot. En het volk stond en zag het aan. En ook de oversten met hem beschimpten hem, zeggende: Anderen heeft hij verlost, dat hij nu zichzelf verlosse. Zo hij is de Christus, de uitverkorene Gods. En ook de dienstknechten tot hem komende bespotten hem en brachten hem eten. En zeiden... En zeiden: Indien gij de koning der Joden zijt, zo verlos u zelven. En er was ook een opschrift boven hem geschreven, met Griekse en Romeinse en Hebreeuwse letters: Deze is de koning der Joden. En een van de kwaaddoeners, die gehangen waren, lasterde hem, zeggende: Indien gij de Christus zijt, verlos u zelven en ons. Maar de andere antwoordende bestraften hem, zeggende: Vreest gij ook God niet, dat gij in hetzelfde oordeel zijt? En wij toch rechtvaardiglijk, want wij ontvangen straf, waardig hetgeen wij gedaan hebben. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En hij zeide tot Jezus: Heere, gedenk mijner als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. En Jezus zeide tot hem: Voorwaar zeg ik u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. En het was omtrent de zesde ure, en er werd duisternis over de gehele aarde tot de negende ure toe. En de zon werd verduisterd, en het voorhangsel des tempels scheurde midden door. En Jezus, roepende met grote stem, zeide: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En als hij dat gezegd had, gaf hij den geest.
Grootmoeder ons voor het heilige aangezicht des Heeren in een gemeenschappelijk gebed. Zo is het dan ieder mens gezet om te sterven en dan het oordeel. Heere, en het grote wonder in die weg heeft zich ook uw Zoon begeven. Hij is mens geworden. En hij is ook de dood gestorven. En daarna het oordeel. Heren, en van dat oordeel zijn wij allen getuigen. Want het heeft u behaagd zijn geest tot u te nemen. U op de paasmorgen weer bij het lichaam te voegen. In de eenheid met de goddelijke natuur. En in de opstanding uit de doden heeft u getoond dat hij onschuldig is. Daarom van alle rechtsvervolging ontslagen. Ook hij heeft het oordeel ontvangen van de vrijspraak. Hij heeft nooit iets onbehoorlijks gedaan. En de last van de zonde voor zijn kerk gedragen. In alles volmaakt gehoorzaam geweest. Heere, en daar ligt de oorzaak van onze zaligheid. In de kennis van hem en in het delen van hetgeen hij verworven heeft. En daartoe mogen er nog diensten zijn. Heere, om dat grote goed dat verworven is op één dag is voor de ganse kerk betaald. Op één dag is een gans land verlost geworden. Om dat wat verworven is ook nu te schenken aan allen die liggen onder het zegel van uw verkiezende liefde. En daartoe alle eeuwen door diensten. Erediensten. Diensten waarin u wordt geëerd in de bekering van zondaren die zich kwijtraken aan u. In de uitstalling van uw grote genade en liefde in Christus. Waarin u geëerd wordt. Alles, Heere, gaat dan om u. En daartoe heeft u eenmaal alles ook geschapen. En daartoe herstelt gij ook dat wat gevallen is. En alles zal zijn tot de eer uws naams. Daar werkt u op aan. En zo hebben wij het maar te zien. Wij zien veel dingen in deze wereld die op iets anders lijken te wijzen. Andere zaken. En dat is ontzettend, juist onze aandacht meestentijds ook krijgen. Maar die voor de eeuwigheid geen waarde hebben. Heren, we zien de mens in al zijn dwaasheid en blindheid zoveel doen. Maar zien wij nog wat u in en door dit alles heen uitwerkt. De vergadering van uw kerk. En dat het ook vanmorgen onze vraag mag zijn. Niet hoe kom ik ver en steeds verder in de wereld. Maar hoe kom ik nou weer terug in uw gunst en gemeenschap. Hoe kom ik terug bij aanvang en ook bij voortgang in u. De Heere die mij geschapen heeft om u te bedoelen. Heere, dat wij niet opgaan in de dwaasheid van de wereld. Maar dat we toch meer en meer, hoe oud hoe jong we ook zijn, hier en thuis ervan overtuigd zijn. Dat we dit leven nog wel door zullen kunnen komen. Hoe dan ook. Maar dat leven uitgaan. Sterven en God ontmoeten. Heere, en een zeer heilig en rechtvaardig God, dat zijt gij toch. Terrein van ogen dat ge het kwade kunt aanschouwen. Heere, mag dat ons leven doortrekken. En ook deze dienst zal ontvangen worden als een blijk van uw gunst en bemoeienis. Om dat nog uit te werken, kan het zijn in ons aller hart en leven. U bracht ons weer deze morgen, van ver of van nabij, maar wij zijn hier nog door uw goede hand samengebracht. Het is maar een ogenblikje in die tijd en de tijd is maar een stofje vergeleken bij de eeuwigheid. Maar het is wel een kostelijke tijd, want het is een tijd waarin het moet gebeuren, wat voor de eeuwigheid gevolgen heeft. Heere, u trekt ze hier uit de macht van de duisternis en u bereidt ze ook voor op die grote overgang, dat ingaan in de vreugde des Heren. Maar zover die onder de waarheid zijn gekomen, die daar niet zullen ingaan, maar die zullen gaan naar een eeuwig verderf, eeuwig buiten uw gemeenschap, in een onbeschrijfelijke wanhoop, eeuwig te moeten verkeren, lasterend, vloekend, en zo de eeuwigheid door en er nooit uit. Ach Heer, het geluk van uw volk zo groot, de rampspoed van een onbekeerd mens zo onbeschrijfelijk aangrijpend, wil het ons beide maar leren. En wel, als u een mens gaat onderwijzen, dan zal die van beide ook iets verstaan. Dan zal die iets verstaan van het ontzettende van de zonde en het rechtvaardige van de verdoemenis. Om in die weg van vereniging met dat lieve recht nu ook ingewonnen te worden voor hem die aan dat recht volmaakt heeft voldaan. Om in zijn weldaad te delen en zo eeuwig voor uw aangezicht te mogen bestaan en ze mogen wandelen. Dat begint hier al voor uw kerk. Heere, wandel voor mijn aangezicht en zijt oprecht, om dat straks nu eeuwig te mogen doen. Wandelen in dat lange witte kleed voor een heilig God. En eeuwig daarin de vreugde te mogen ontvangen, daarin eeuwig u te mogen genieten. Heer, het is voorbereidingstijd voor een nimmer eindigende eeuwigheid. En van beide zal iets gekend moeten worden, het verschrikkelijke van de zonde en daarachter de hel. Maar voor uw volk ook het hartinnemende van uw alles overtreffende liefde. Mag het gepredikt worden, maar mag het geloofd worden. En bij uw volk mag het er nog zijn in deze donkere en bange tijd nog verstevigd, bevestigd, versterkt worden. Heren, want we nemen altijd iets mee van de omstandigheden en van de tijd waarin we zijn geplaatst. En dan zien we ook bij uw volk zoveel matheid, zoveel ingezonkenheid, het er niet voor kunnen houden wat toch kennelijk aan de ziel is geschied. Heren, het is een ontzetting om een mens te zien in zijn dwaasheid menende iets te bezitten wat hij niet heeft, maar uw volk ook zo vaak schuldig, om maar niet te leven naar de stand waarin ze gebracht zijn. Heren, en het is alles vanwege de zonde. Alles is ervan doortrokken. Zelfs dat nieuwe leven ontkomt er niet aan. Is zo menigmaal met de woorden van de catechismus niet gekomen boven de zonde uit. Zelfs de beste werken nog bevlekt met zonde, bijbedoelingen en gedachten die niet betamen. Heren, hoe moet het goed komen? Maar u bent goed. En wat u bent begonnen, zult u ook voleindigen. Zo zijn we ook vanmorgen hier nog samen. Mogen wij voorwerp zijn van uw liefdesbemoeienis. Heren, dat die olie waarvan we gezongen hebben ook in ons leven waarheid is geworden. Uw naam is een olie die uitgestort wordt. Daarom hebben de maagden u lief. Heren, en dan zullen ze ook iets van die liefdegeur wel verspreiden van de koning van de kerk. U bracht ons hier nog samen. Heren, we zijn maar een ogenblik op deze aarde. Het is werkelijk maar een damp. Het is maar een ogenblik. We doen de ogen open in de geboorte en we sluiten de ogen in het uur van het sterven. En daartussen een ogenblik. En niet meer en niet minder. En dan eeuwigheid. Heren, bevrijd ons dan en verlos ons dan van al datgene wat ons maar gevangen wil houden. De macht van de duisternis. En trek ons eruit en zet ons over in het koninkrijk van de Zoon van uw liefde. Bedankt dat we hier nog mogen zijn. Dat we ook beseffen dat we niet kunnen blijven die we zijn geworden. Een mens moet eens anderen worden, waarachter door u en tot u bekeerd zijn. Heren, dat dat ook in de jonge harten maar post mag vatten. Al hetgeen van de wereld is, gaat voorbij. U wilt het nog laten verkondigen. geef er ook ruimte voor een plaats waarvan nature geen plaats voor is. U bracht ons nog, Heere, en u verblijdt ons nog met het leven. U verblijdt nog met terugkeer uit het ziekenhuis. Heb dank dat ook de heer G. Volbert weer terug mocht keren. Mag hij zijn werk weer hervatten, zijn plaats in het gezin innemen, maar bovenal uw aangezicht zoeken. Niet voor een eenmalige dankzegging, maar om nou voor goed het leven maar aan u te verliezen. U bent het zo waardig. En dat geldt ons allen, heren. Kwijtraken, van onszelf verlost worden, van u te mogen zijn en voor u te mogen leven. Heb ook dank voor al het andere wat u nog geeft in de onderhouding van het leven. We zijn nog toonbeelden van uw goedheid en trouw. We hoorden ook van twee uit het midden der gemeente, die hebben bedankt voor hun benoeming tot oudling en diaken. Heren, en u weet hoe zij daarin gestaan en gehandeld hebben. De uitkomst is ons bekend, de weg daarin u bekend. En dat daar maar rust in gevonden mag worden. Wilt u voortaan ook deze gemeente op uw tijd en op uw wijze verblijden met mannen uit uw hart om in uw dienst te arbeiden. Heren, niet verdiend. Wat zijn we waardig? Nou, dan kunnen we toch kort zijn. De dood. Dan was er geen gemeente, dan was er geen dag meer geweest. Maar u breidt nog uw vleugelen over ons uit om daaronder genezing te vinden. En als u er een onderbrengt, dan zal die niets tekort komen. En ook een gemeente die wandelt in uw wegen zal niets tekort komen. Hoe het ook is en hoe het ook gaat. Gedenk zo de raad, de kerk en de voorganger. Stel ze nog tot rovers van de hel. En mag het hier nog zijn, niet maar met de lippen, maar uit het hart vernomen. Van dat wonder te mogen gewagen, van een ander te zijn geworden. Want al het dienen in de kerk, Heere, is toch daarop aangelegd. De eer uws naams en de zaligheid van zondaren. We hebben toch geen bedrijf dat ons is toebetrouwd om daar alles op orde te houden. Maar het gaat om het bouwen. En daartoe maar een middel te mogen zijn van dat geestelijke koninkrijk. Dat er nog bouwstenen mogen worden ingevoegd in dat godsgebouw. Dat eeuwig zal oprijzen. En het stijgenwerk zal afgebroken worden. Heren, en hoeveel van uw knechten hebben niet menigmaal verzucht. Ben ik wel meer dan stijgenhout? Zal ik ook niet eenmaal weggeworpen worden? Verwerpelijk geacht worden. Heren, u weet hoe het kan stormen in het hart van uw volk en van uw knechten. Maar als het waar is, dan zult u ook op uw tijd die storm weer stillen. En dan mogen ze weer volvaardig het werk ter hand nemen. Gedenk zo deze gemeente, uw ganse kerk over de ronde aarde, waar die zich ook bevindt. En dat zal steeds meer zijn onder de ongunst der mensenkinderen. Want niemand kan dat ontkennen. Dat de vijandschap toeneemt, de onverdraagzaamheid toeneemt jegens uw ware volk. Heren, en wat wij zien ook in ons land, dat is toch maar een voorspel van wat eenmaal komen zal. Want daar is uw woord zo duidelijk in, een grote verdrukking. En die nog ingekort zal worden ter wille van uw uitverkorenen, anders zouden die zelfs nog verloren gaan. Heren, bereid ons er maar op voor, ook de jeugd der gemeente. Tijd die komen gaat, maar bovenal op het einde van de tijd dat zeker komen zal. Gedenk zo uw kerk over de ronde aarde, het volk Israël. Heren, ook in deze tijden weer in grote benauwdheid, alle eeuwen door. Maar u waakt erover. Breng er ook nog toe uit dat volk dat de grote zoon van David. Wees met ons ook in dit morgenuur. Ook als wij verhinderd zijn om in deze gemeente onze plaats in te nemen, thuis wellicht meeluisteren, hoe dan ook ons verbonden weten, wil ook ons allen tezamen nog een zegen geven voor de tijd en voor de eeuwigheid. Weer wat schadelijk en hinderlijk is, en uw grote naam nog alle luister en eer geven, die het ook waardig is om te ontvangen, en dat niet om ons, maar om Jezus wil. Amen. Geliefde, u is voor u gelezen het slotgedeelte van het Lijdensevangelie, zoals dat beschreven is door Lucas, het einde van de borg, zijn kruisiging, de woorden die hij gesproken heeft, de geest die hij gegeven heeft Na alles te hebben volbracht, mocht hij zijn geest bevelen de handen van zijn vader. Dat is zijn laatste woord, vanaf het kruis gesproken, vader. Het is ook het eerste woord dat gesproken is vanaf het kruis, vader. En het is met de hulp des Heren dat we in dit morgenuur dat eerste kruiswoord zouden willen overdenken. U vindt het in het u voorgelezen schriftgedeelte, Lucas 23 en daarvan het 34ste vers. De beginwoorden waar wij lezen, eerste kruiswoord. En Jezus zeide, vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. Tot zover. Het eerste kruiswoord mag worden gezien als een gebed. Door wie wordt het gebeden? En Jezus zeide, tot wie wordt het gebeden? Vader. Waarom wordt gebeden? Vergeef het. Voor wie wordt het gebeden? Onwetende, zij weten niet wat zij doen. Het eerste kruiswoord, een gebed vanaf het kruis. Wie? Tot wie? Op welke zaak? En voor wie? Door wie? Jezus. Tot wie? De Vader. Om vergeving voor onwetende. Laten we samen eerst nog zingen van Psalm 67. Het eerste en het tweede vers. De algoede God zij ons genadig en zegen ons met overvloed. Hij doet zijn aangezicht gestadig voortdurend ons lichten. En hij zij ons goed, opdat elk genegen zich aan uw wegen op deze aarde wen. En de blinde heiden nu van God gescheiden eens uw heil erken. En de tweede, de volken zullen u belijden. O God, u loven al te saam. De landen zullen zich verblijden en juichen over uw naam. En wat er verder volgt, wij noemden u Psalm 100, Psalm 67 en daarvan de versen 1 en 2. eerste kruiswoord. Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. Heer Jezus is gekomen aan het einde van de weg van smarten, de Via Dolorosa. Misschien heeft u ook wel eens nagedacht over die weg, waar begint die weg? Bij het rechthuis van Pilatus. Of bij Gethsemane. Of moet u nog verder terug? Ja. Vanaf de ontvangenis. In de moederschoot. Zijn ganse bestaan. Wandelen op de weg van smarten. Gods kerk, in zeker opzicht, kent ook deze weg, Via Dolorosa, weg van smarten. Ze worden met smeking toegebracht, met smeking en geween ook voortgeleid. Zij zaaien met tranen. Om eenmaal van die tranen verlost, met onbetraande ogen hun schepper en onderhouder en verlosser te aanschouwen. En eeuwig verzadigd te worden met zijn goddelijk beeld. Heer Jezus gekomen, het einde van deze weg. En beëindigt die weg op de executieplaats. Dat wil zeggen de plaats van de voltrekking van het vonnis. En welk vonnis is dat? Het vonnis van de dood. En hoe wordt het voltrokken? Door middel van kruisiging. De kruisdood. En zij kwamen op de plaats genaamd hoofdschedelplaats. Daar komen ze aan. Ieder mens, we hebben het u al meer voorgehouden, gemeente. Of je het beseft of niet, dat doet er niet toe, het is dan toch waar. Ieder mens is op weg ook naar de executieplaats, want wat is sterven anders dan de voltrekking van het oordeel? En als u zich vanmorgen afvraagt, maar dat vonnis, is dat dan ooit in mijn leven uitgesproken? Dan moet u zich ernstig zorgen maken als u dat oordeel nog nooit gehoord heeft. Want het is wel uitgesproken, ja. In het paradijs. Daar werd het ook aangekondigd. En dagen dat ge daarvan eet, zult ge de dood sterven. En u heeft in Adam gegeten. Dus dan weet u van dit vonnis des doods schuldig. En dan is uw leven niet anders dan een gang naar het einde. En wil zo toch werkelijk uw leven zien. Niet om hier maar zo voor het vaderland weg te leven. Zomaar wat te genieten. En elke gedachte de dood zo lang mogelijk uit te stellen. Maar het omgekeerde. Om uw gehele leven, ook kinderen, maar te stellen in het licht van de dood. Van het uur dat komen zal. Dan zal het vonnis worden voltrokken. Want de ziel die zondig zal sterven. En u zult sterven. Maar dat is alleen de vraag, hoe zult u sterven? In de wanhoop? Of in het besef dat God een groot wonder aan uw ziel heeft verricht? Maar dan ligt het zo heel anders. Als een mens mag weten, die grote reizen zullen maken. Niet in het ongewisse wat de uitkomst zal zijn van die overtocht, maar blij vooruitzicht dat mij streelt. Ja, dan is er wel een wonder gebeurd. Dan bent u van een ander geworden van hem die hier op weg is gegaan, naar en ook aangekomen is op de plaats van de voltrekking van het oordeel, Jezus Christus. De vraag is zo eenvoudig. Bent u zijn vrouw? Heeft hij u getrouwd in eeuwigheid? In geloof? In gerechtigheid, in gericht, in goede tierenheid en barmhartigheden? Is hij uw maker en uw man? Heere der Heerschaar is zijn naam. Jezus. Aangekomen op de executieplaats, zeiden we. Hier wordt het vonnis voltrokken. De vloekdood moet hij ondergaan. En toen zij kwamen op de plaats genaamd Hoofdschedelplaats, u weet de betekenis van die naam. Deze plaats heeft de vorm van een hoofdschedel, of wordt zo genoemd vanwege de vele hoofdschedels die daar te vinden zijn. Kruisterden zij hem aldaar. En de kwaaddoeners, de ene ter rechter en de ander ter linker, zeiden: daar wordt hij gekruisigd. Geliefden zijn weg naar Golgotha, weg van smarten. Waarom? Vanwege de last der zonde die hem is opgelegd. Hij is tot zonde gemaakt. Natuurlijk, de smaad en de hoon der mensenkinderen, afkeer, hun ongeloof. Het is bitterheid geweest voor zijn ziel. Maar dat toch met name. De last der zonde te moeten dragen. Zonde die hij zelf nooit gedaan heeft. Te lopen met de vloek. Met de spot. Met de diefstal. Met het overspel der mensenkinderen. Die last. Gedragen, dat is eerst tot zonde gemaakt, onbeschrijfelijk. Maar nu ook nog de toren van God, het ongenoegen van God daarover. Dat zijn wel twee zaken die u moet onderscheiden. Hij is tot zonde gemaakt, maar ook de straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. Zo is hij zijn leven lijden geweest. Maar nu in het alleruiterste van zijn leven wordt het lijden zo groot dat er geen enkel woord nog is dat gebruikt kan worden om maar enigszins te zeggen wat dit betekent. Met de last van de zonde te hebben geleefd, maar nu onder de toren van God over de zonde te moeten sterven. Uw ontzettende vloekdood te moeten ondergaan. Het is niet uit te drukken. O dodelijk uur. Wat hitte doet mij branden. De hitte van Gods storm. Het einde van zijn leven. De volle dood, de vloekdood, de eeuwige dood. Gesmaakt. En hij wordt gekruisigd met twee anderen. Daarmee is het woord van Jesaja, ook dit woord van Jesaja, vervuld, gerekend met de misdadigers. Maar wonderlijk, ook dat is nog evangelie. Er waren er twee misdadigers die één waren. Eén waren in het kwaad. Maar nu komt Jezus daartussen. Nu valt er een scheiding en dat is altijd waar. Meen niet dat ik gekomen ben om vrede te brengen, maar het zwaard. De scheiding. En dat is een gezegende scheiding, want die twee die één waren in het kwaad, worden door de liefde Gods gescheiden. Door hem die in het midden hangt. De ene valt onder de liefde. Verbroken. Beleid zijn schuld. De rechtmatigheid van de straf. En valt zo in de handen van een schuldovernemende borg. En de ander volhardt tot het einde. En reist naar een eeuwige nacht van lastering, van benauwdheid. Waar Jezus komt, komt ook de scheiding. In de gezinnen, Twee op een bed, twee op de akker, twee bij de molen. En Jezus daartussen, daar valt de scheiding. Daar gekruisigd. En dan zijn eerste woord. Wonderlijk, het is Matthew Henry die ons daarop wijst. Deze dood kon geen andere dood zijn dan de vloekdood. Waarom? Om te tonen wat zijn dood is. Het dragen van de vloek van God over de zonde. De zonde is vloekwaardig. Als ze dat nou eens vanmorgen kregen te geloven. Daarom gekruisigd aan een hout gehangen. Uitgestoten. Van hemel en aarde. Uitgestoten. Buiten de gemeenschap geplaatst. Dat is de vloek. Dat is de hel. Buiten de gemeenschap. U zegt, de hel is toch gemeenschap van de boze? Nee. De boze kunnen geen gemeenschap hebben. Alleen God. Daar nou buiten te liggen. En als u onbekeerd sterft voor eeuwig. En hier hangt Christus. Aan het kruis hangt. En moet de gemeenschap met God missen. De vloek dragen. Maar geliefde. Daarom aan het kruis. Maar er is nog een bijzondere omstandigheid. En zoals gezegd, daar wijst ook Matthew Henry op. Want deze dood maakt het ook mogelijk om nog te spreken. Onthoofding, dan was de mond in eenmaal gesloten. Of de strop. Maar nee, de kruisdood maakt het nog mogelijk om te spreken. Om het testament der liefde te ontvouwen. Om de liefde van de lippen te laten stromen. Tot misdadigers. Tot onwetenden. Tot familie. Vrienden. Tot de kerk, tot de wereld, tot God. Hij spreekt vanaf het kruis. Ook dat is een grote zegen. En het eerste woord, Vader. En Jezus zeide, hij bidt vanaf het kruis. Een weg van smarte ligt achter hem. Een uur van wegzinken onder Gods toorn ligt voor hem. De wolken pakken zich al samen. De benauwdheid neemt toe. En dan nog een gebed. Ja. De liefde bidt altijd. De liefde bidt altijd. Met of zonder woorden. Spreekt altijd met God. Is altijd in gemeenschap met God. En Jezus zeide. En ik vraag u vanmorgen, kent u die naam nog niet? Die hier bidt. Jezus. Wat een naam. We hebben u al genoemd, Hooglied 1, vers 3. En daar zegt de levend gemaakte kerk. Uw naam, Jezus, is een olie die uitgestort wordt. En wat gebeurt er met een olie die uitgestort werd en wordt? Zolang de olie in het flesje is, ruikt u niets. Maar wordt u uitgestort, dan gaat u een geur verspreiden, een reuk verspreiden. Die zo heerlijk is, deze naam, is een olie en die wordt nu uitgestort. O, levenslang vloeide die olie al uit. Maar dit is een bijzondere uitstorting, want nu stort hij zijn ziel uit in de dood. Het bloed vloeit, de liefde vloeit. En wat is de geur, die liefdegeur? De geur van het bloed, de geur van het offer. Uw naam is een olie die uitgestort wordt. En als dat gebeurd is, dan wordt u een maagd. Gereinigd door dat bloed. En die maagden hebben hem lief. En het is deze Jezus. Die hier spreekt. Jezus betekent de Heere redt. En dat is een groot wonder. Want de Heere was niet verplicht om één mens te redden. We hebben onszelf van God weggezonden. Allen in Adam hebben wel van God afscheid genomen. Maar God heeft geen afscheid genomen van zijn mensenkinderen. En dat is het grote wonder. De Heere redt. Hen die zichzelf nooit meer kunnen redden. En dat is nou zo wezenlijk. Hè? Die zichzelf nooit meer kunnen redden. Als de Heer onze ziel ontdekt, dan wordt het een hopeloze zaak. En toch zullen we nog proberen zelf nog wat te doen. Maar nou werkt God altijd aan op het ogenblik dat de mens erachter komt. Nou nooit meer iets te kunnen doen. Dan ligt hij verloren. En over zo'n verloren ziel ontfermt zich God. Een mens moet verloren gaan om gered te kunnen worden. En dan gaat hij deze naam verstaan. Jezus, de Heere redt. Hoe dan? Door zijn bloed te geven. Door Gods aangezicht weer vriendelijk te stemmen. En dat kan alleen maar door dat bloed wat dat is. De toren van God over de zonde geblust. Het aangezicht zo weer vriendelijk gestemd. En dat ziet een ontdekte zondaar die in de armen van Christus valt. Die deze naam leert verstaan. Door een tussentredende borg wordt Gods aangezicht zo vriendelijk. Daar is een eeuwigheid voor nodig. Om daar toch niet mee aan een einde te kunnen komen. De vriendelijkheid van God. Die ons zijn vriendschap biedt. Jezus, hij bidt. Dat is zijn leven geweest. Voortdurend in gemeenschap met God. En Jezus zeide. Nou spreekt hij, onze tweede gedachte, geliefde, tot zijn vader. Vader, vergeef het hem. Vader, wat wil vader zeggen? God. Maar u zegt, hij is zelf ook God. We hebben twee dingen altijd goed te beseffen, gemeente. In de eerste plaats de enigheid van zijn persoon, Jezus Christus. De enigheid van zijn persoon, dat wil zeggen, hij is God, die de menselijke natuur heeft aangenomen, maar zo dat we kunnen spreken van een eenheid. Geen gedeelde persoon, maar is een wonderlijke eenheid. Wij kunnen dat niet bevatten. Niet verstaan, maar het is de belijdenis van de kerk. Die ene persoon van Jezus Christus. God en mens. Maar, en dat is het tweede, moeten we ook verstaan. Wat hij zegt en doet en handelt. Moet de ene keer meer vanuit zijn goddelijke. En de andere keer meer vanuit zijn menselijke natuur verstaan worden. En als hij hier zegt vader, dan spreekt hij als die ene ongedeelde persoon Jezus Christus. Laat dat helder zijn. Maar is het toch met name zijn menselijke natuur, waardoor hij zo spreekt. Want die naturen zijn wel onderscheiden. Vader. Zeker, ook als God is hij de zoon van God, het eeuwig schootkind des vaders. Maar hij is in de volheid des tijds ook mens geworden. De menselijke natuur aangenomen om in die natuur de vloek te dragen, o geliefde. Dat mag bij ogenblikken wel eens zo'n wonder zijn geweest, echt. Dat we gingen beseffen. Hij heeft niet de natuur van de engelen aangenomen, maar de natuur, het vlees van Abraham, van mensenkinderen, mijn vlees. Om in mijn vlees, in mijn menselijk bestaan te delen. Dat mens zijn opzicht te nemen, mens te worden, om in die natuur de straf van mensen die hebben gezondigd te dragen. De menswording van Christus is zo'n eeuwige bron van vertroosting en van zoete overdenking. Werkelijk waar, daar komt u ook nooit mee klaar. Zo spreekt hij hier, vader. Maar dan moet je wel een kind zijn. Alleen een kind kan zeggen vader. En hier hangt een kind. Een kind heeft gewandeld. Nu is het kind gehangen. Maar hij spreekt nog steeds als kind tot zijn vader. En u weet het. Straks, als het lijden zo onzegbaar zwaar wordt, zullen wij een ogenblik die vadernaam niet vernemen. Pas als alles volbracht is, dan klinkt het weer het laatste kruiswoord vader. En toch meen ik, ook daartussen vader gebleven en zoon en kind gebleven. Maar dat lijden zo groot dat hij een ogenblik niet meer in het vaderhart kon komen. Maar daarmee was die vader wel vader gebleven. En het kind is kind gebleven. Dat is nooit ongedaan gemaakt. Alleen zo donker dat hij de weg een ogenblik niet kon vinden. Zoveel toren dat het zo toegesloten was. Maar dan nog, mijn God. Nee, niet God, mijn God. Dat kon dan nooit verbroken worden. Kon hij dan vader niet zeggen? Wel mijn God. Mijn God, en daarin ligt toch wel degelijk ook mijn vader. Al kon hij het niet zeggen. En de kerk verstaat er ietsje van. De ogenblikken daar niet te kunnen komen. Wel eens geweest en nou weer niet te kunnen komen. Vader. Eerste woord vanaf het kruis. Vader. Vader, dat is de bron. En hij keert zich in dit gebed tot de bron. Waaruit alle dingen voortkomen. Door wie en tot wie alle dingen zijn. Jezus bidt. Tot de Vader in de hemel. Als een echt kind. Een echt kind. Een onschuldig kind. Een gehoorzaam kind. En wilt u dit kind werkelijk verstaan? Dan moet u luisteren naar wat hij zelf eenmaal heeft gezegd. Zijn moeder begreep hem niet. Kind, wat doet ge hier toch in de tempel? Maar weet ge dan niet dat ik moet zijn in de dingen mijns vaders? Dat is nou een kind. Die moet zijn, wil ook niet anders zijn dan in de dingen van zijn vader. En dat is zijn leven geweest, gemeente. Zijn leven is niet anders dan als een kind bezig zijn in de dingen, niet met. Maar in, de gehele al in verzonken. Dat is zijn leven geweest. In de dingen van mijn vader. Dat is met God en met goddelijke zaken altijd bezet. Daar middenin, dat is het leven. Hiskia heeft er iets van gehad. Die mocht ook zijn in de dingen van zijn vader. Bij deze dingen. En in deze dingen is het leven van mijn geest. Maar ten volle waar alleen van dit kind. Bezig in de dingen van zijn vader. God, goddelijke zaken. Heel zijn leven. Nooit anders geweest. En wat zegt hij aan het einde van zijn leven? Als het u gegeven wordt, kunt u er misschien ook iets van zeggen van uw leven. Maar kunt u dan ook zeggen wat de Heer Jezus heeft gezegd? Vader, als ze nou u vragen, wat heeft u op aarde hier gedaan? Die jaren, die korte tijd dat u hier bent. Oh, ik ben hier druk mee bezig geweest en daar heb ik een lintje voor ontvangen. Nee, vader, ik heb uw naam verheerlijkt op de aarde. Hij die was in de dingen van zijn vader, had dan ook maar één oogmerk om zijn vader te verheerlijken. En wat heeft hem verteerd? Die jacht naar geld en goed, waar wij altijd mee bezig zijn. Eer en een grote goede naam, nee. De ijver voor uw huis, uw vader, heeft mij verteerd. De ijver voor het vaderhuis. Hier de tempel, daar het godsgebouw boven. In de dingen van zijn vader. De naam van zijn vader verheerlijkt. Geijverd voor het huis van zijn vader. En hij is gekomen om de toren van de vader te blussen. Hij is gekomen om het volk van de vader zalig te maken. Hij is gekomen om de wil van de vader te doen. En wat een kind. Het was zijn spijzen, zijn eten, zijn drinken. Om de wil van de vader te doen. En daartoe zocht hij ook gedurig het aangezicht van de vader. O Maria, zou ik willen zeggen, volk, als gij mist, hoef je toch niet te bedenken waar hij zal zijn. Dan is in het huis en in de dingen van zijn vader. Waar anders zou hij zijn, waar anders moet u hem zoeken? In de dingen van zijn vader. En hij zocht ook in de nachtelijke uren het aangezicht van zijn vader. Om vertroost te worden. Om die last van de zonde. Om die gang te kunnen volbrengen. Tot aan het vloekhout des kruises. Het aangezicht van zijn vader. En heel zijn leven is niet anders geweest dan de vervulling van de wet van zijn vader. Al de geboden gedaan met de liefde van zijn hart. En zo het leven bij de vader verworven. En in dit alles het welbehagen van de vader gedaan. Zodat hij kan zeggen als het enige kind dat echt de Vader bedoeld heeft. Vader, het doel is bereikt. Het is volbracht. Ik heb uw naam verheerlijkt. Uw kerk gezaligd. Uw recht bevredigd. U genoeg gedaan. Vader. Vader, zegt hij. Als een echt kind. Als een kind dat alleen door de nacht gegaan is. Mensen links en rechts hebben hem verlaten. Al zijn discipelen zijn gevlucht. Gelasterd wordt hij zelfs op deze plaats nog. Niemand heeft medelijden. Vriend en metgezel heb je verre van mij gedaan. Maar het verkeer met vader is gebleven. En hij roept hem nu aan. Met dit woord vader. Baant hij zich een weg naar. Ja, dringt hij zich binnen in het hart van de vader. Om dan in dat hart van de vader uit te storten. Zijn grote verlangen. Dit vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. De liefde baant zich een weg naar het hart. En stort zich uit in het hart van de vader. Vader. En weet u. Als u werkelijk ook. Bekeerd bent. Wanneer ben je nou bekeerd? Als de liefde Gods u overwonnen heeft. Als u een kind des Heeren bent geworden. Dan mag u ook vader zeggen. Wie mag ik vader zeggen? Dan alleen het kind. Maar hoe word ik dan een kind? Hoe word ik dan een kind? Heel kort, geliefde. Ziet Gods volk de weg verklaard in zeker drie woorden, waarheden van het Johannes-evangelie. Mag ik ze noemen? In de eerste plaats, daar begint het mee. Johannes 8, vers 44. Wat staat daar? Uw vader is de duivel. Uw vader is de duivel. Dat hebben we moeten leren. Wie onze vader is, dat we in Adam gevallen zijn. En daar we voor de duivel gekozen hebben. En dat beleeft de kerk. Van God afgevallen. En de duivel toegevallen. De zonde lief gekregen. De wereld omhelst. En zo de wil van de Satan gedaan. Mijn ziel vermoord. God onteerd. Dat brengt droefheid. Smart en wening. Dan gaan ze heup kloppend over de wereld. Als een kind van Satan. Dat de bron van goed verlaten heeft. Dan wordt de zonde gezien. Als zo hatelijk. Die de scheiding heeft voltrokken. Dan wordt de dwaasheid beweend. Dat we de zonde als een zoete beet onder de tong hebben genomen. Die alleen maar een eeuwige bittere dood teweeg zal brengen. Dan gaat een ziel wenend over de wereld. Hoe kom ik ooit met God verzoend? En dan brengt God zijn volk in de armen van Christus. In een afgesneden weg, geliefde, nooit en buiten om hoor. Als een verloren. Want hoe kom ik nou ooit bij hem die nu bidt vanaf het kruis? Anders dan hij zelf heeft verklaard. Hij is gekomen om het verloren en zalig te maken. Maar eerst te zoeken, dan zalig te maken. En hij heeft mij gezocht en gevonden toen ik daar lag. Moederziel. Op het vlakke des velds verloren. Bij de zwijnen toch. Aan het einde gekomen. Daar overgenomen. Wat een dodelijk tijdsgevricht was. Met een uur der liefde. Overgegaan in die ander. Die de schuld bij de vader heeft betaald. En dan lees ik het tweede. Johannes 1 vers 12. Zoveel hem aangenomen hebben. Dat wil zeggen door een waar geloof met Christus zijn verenigd. Die heeft hij macht gegeven om kinderen Gods te worden. Macht is bevoegdheid. Die krijgen een recht om hem vader te noemen. Hoe? Toen zij aan de hand van Christus als een gereinigde bruid voor het aangezicht van de vader gesteld werden. En de vergeving der zonden hen ontvangen. Door hen ontvangen werd en toegesproken werd. Uw zonden zijn u vergeven. Om het bloed van mijn zoon zal ik niet meer tornen. en zal ik nooit meer schelden. Mijn kind. En dan zegt de ziel: Vader. Mijn vader. En dan mag het bevestigd zijn. Want vaak kan de kerk het toch weer niet zeggen. Dan kan het bevestigd zijn. Als dat waar wordt. Wat in Johannes 20 staat. Dat 17e vers. Waar de Heer Jezus spreekt tot Maria Magdalena. Tot de ganse kerk. Ik vaar op tot mijn God en uw God. Nee. Maar nog iets daarvoor. Ik vaar op tot mijn vader en uw vader. En dan ligt het zo vast. Als dat in de ziel wordt gehoord. Uw vader. Mijn vader. Dan ligt de gang van de kerk verklaard. En die worden verwaardigd om ook dit wonderschone. Dit diepe, dit hoge, dit heerlijke op de lippen te nemen. Want in het hart ontvangen. Vader. Die wordt aangesproken door het kind. En Jezus zeide: Vader. En wat vraagt hij nu? Vergeef. Eén klein woord. Vergeef. Waarom vraagt hij? Waarom bidt hij? Om vergeving. En hij vraagt dat aan de Vader. Gemeente. Ik wil niet twisten. Ik heb er altijd een afkeer van gehad. Ik meen ook dat de schrift ons leert dat een dienstknecht niet moet twisten. Nee, ter wille van de waarheid zullen we niet zwijgen. Maar twisten is niet goed. Er wordt wat getwist. Bijvoorbeeld ook hierover. Wie vergeeft nu de zonde? Is het de Vader? Is het de Zoon? Ik meen de Vader. Ook op grond hiervan. Hij vraagt het: Vader, vergeef. En als u misschien zegt: maar ik wil niet twisten. Maar de Heer Jezus heeft toch ook wel gesproken. Uw zonden zijn u vergeven. Dan zal dat toch zijn geweest. Met de vrijmacht om bekend te maken. Bij God vandaan. Dat God de zonde vergeven heeft. Een bekendmaking door de Zoon van wat de Vader doet. Maar in alle gevallen, hier ligt het zo helder. De Zoon vraagt vergeving. Bij de Vader, vergeef. Wat is vergeven? Vergeven, letterlijk, is dat wegdoen. Iemand losmaken van iets. En dat is losmaken van de zonde. Wegdoen. Uitdelgen. Dat is ook een Bijbels woord. Vergeven. Maar hoe kan God nou vergeven? En waarom is het nodig dat er vergeving is? Om met dat laatste te beginnen. En ik weet wel, ik krijg steeds meer moeite met een kerk die alleen woorden heeft. En dat raakt ook mezelf hoor. Maar de zaken niet kent. En we kunnen dat met één zin wel afdoen vanmorgen, ja, maar de zonde maakt scheiding, dat is ook zo. Maar beseft u wat dat is? Dat de zonde scheiding maakt, daardoor moet u Gods lieve gemeenschap missen. Maar wordt de zonde dan een hatelijk ding? En de gemeenschap te moeten missen, dat betekent de hel te ontvangen. Zonde voert ons naar de hel. Wij moeten van de zonde last verlost worden. En dat is vergeving. Maar nu staat er een woord in de schrift. Zonder bloedstorting geen vergeving. Want vergeving kan God alleen. Nee, niet zo zoals wij dat menen. Als ik nu vraag om genade, heren. Strijkt u dan over uw hart. Dat doen vaders toch zo vaak met hun kinderen. Dan strijken ze over hun hart. En zeggen: nou, het was niet goed, maar nou, niet meer doen. Vader, vergeef het je. Is het zo ook? Bij God? Nee. Zonder bloedstorting geen vergeving. En God is geen God die over zijn hart strijkt. Maar God is een God van recht en liefde. En dat is bij God één. Onthoud u dat, leer dat, vraag dat. Heere, leer me dat. Zoveel. En dat is een oorzaak van veel, veel blindheid. Beseffen dat niet, weten dat niet. Recht, liefde, alles in God één. Alles in God één. Het ongedeelde wezen Gods is liefde. En daar vloeit nou alles uit voort, ook zijn recht, barmhartigheid, heiligheid, alles. En dan kan God over de zonde niet heen stappen. Die zijn gerechtvaardigde toorn heeft opgewekt. Die toorn kan hij niet terugnemen. In zijn boezem opsluiten. Het zou een eeuwig vuur zijn in het hart. Ik zeg het met menselijke woorden van God. Maar die toorn moet ontlading vinden. En dat is het grote wonder. Die toorn heeft ontlading gevonden in het hart van zijn zoon. Daar is de toorn van God uitgeroet. En daarom is er nooit geen vergeving buiten het bloed van Christus. Vergeef het hun. Vergeef het hun. Dat bidt hij. Dat de zonde weggenomen mag worden. Bijzonder van deze wandaad. De kruisiging van de liefde. Want dat gebeurt hier. Wat is hier? De kruisiging van de godsliefde. En dat is de misdaad. Waar wij allen aan schuldig staan. Want wat is zonde anders dan zonde tegen de liefde? Want God is liefde. Ik heb tegen God gezondigd. Tegen de eeuwige liefde gezondigd. En daarom is de straf de eeuwige dood. De zonde begaan tegen de eeuwige liefde. Kan niet anders dan bestraft worden met de eeuwige dood. En dan vraagt de Heer vergeving. Vraagt hij dan om iets anders. Dan niet alleen uitstel van het oordeel, maar vraagt hij om iets anders dan vergeving, om bekering. Want die mensen die hier staan, die hem kruisigen, die hem lasteren, dat die bekeerd mogen worden. En dat is het tere van zijn gebed. Vader, vergeef het hem. Neem die zonde last weg. Bekeer ze tot u. Doe ze delen in mijn bloed dat ik nu zal storten. Was ze in de fontein der liefde die ik nu zal openen. Reinig hen. Reken hun deze zonde niet toe. Verlos hen van alle zonde. Bekeer ze zoals ge al uw volk bekeert. Bekering is wezenlijk vergeving van zonde ontvangen. Maar met schuld kan ik God niet ontmoeten. Geliefde, daarom is kinderen ook vanmorgen in de kerk. Eén zaak van de grootste betekenis. En ik ga nu niet weer alles noemen wat we u al zo vaak hebben voor u gehouden. Waar het allemaal niet mee kan. Wat tekort is. U weet het of weet u het nog niet. Een mens waagt het. Een mens waagt het om met een enkel woordje voor de rechterstoel van Christus te komen. Ik durf niet. Dan alleen met het bloed van Christus aan mijn ziel. Anders kan het ook niet. Anders kan het nooit. Is er dan nooit wat gebeurd? Jawel. Maar was dat de oplossing van de zaak? Nee. Natuurlijk kan een mens zeggen. Toen is het op mijn ziel gesproken. Toen werd zonde zonde. Toen kon het niet meer verder. Ik werd stilgezet. Het kan zoveel zijn. Maar de rust is alleen daar. Maar de bloedfontein is geopend en de ziel verzonken is in de bloedgerechtigheid van Christus. Vergeving der zonde. En die grote weldaad, en ik vraag uw gemeente niet eerder te kunnen rusten dan wanneer u mag weten, ook mijn zonde vergeef. En wanneer weet u dat? Als u ligt in de armen van Christus. Als u overgegaan bent in hem, die van nature uw vijand is, maar die u zijn liefde heeft geboden, zijn bloedende liefde, als u wegzinkt in de armen van een stervende vriend, ik voor u. Dat u anders de eeuwige dood had moeten sterven. En dan mag u het zingen. Met de ganse kerk het wonder van vergevende liefde om Christus wil. Zoals David dat heeft voorgezongen. Niet de eerste keer. Het wonder wordt alleen maar groter. Dan een ziel vergeving van zonde mag ontvangen. Psalm 32 vers 1. Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven. die van de straf voor eeuwig is ontheven, wiens wanbedrijf waardoor hij was bevlekt voor het heilig oog des Heren, is bedekt het eerste vers van Psalm 32. Vader, vergeef het hun, het vierde, voor wie er gebeden wordt, door Jezus, tot de Vader, om vergeving. Vergeef het, deze schandaal, deze kruisiging van de liefde. Dit verwerpen van God in zijn opzoekende barmhartigheid. Wie zijn die hen? Ze worden de Bijbel genoemd vijanden, haters, zondaren, goddelozen, eerstaat onwetende. Want zij weten niet wat zij doen. Onwetende. Paulus zegt dat ook in de eerste brief aan de Korintiërs, het tweede hoofdstuk. We spreken dan over de oversten, denk aan Herodes en Pilatus en de oversten van het volk, Caiaphas. dat ze het niet geweten hebben. Dat ze de Here der heerlijkheid hebben gekruisigd. De Here der heerlijkheid hebben gekruisigd. Hadden ze het geweten, hadden ze dat niet gedaan. Maar wil dat dan zeggen dat ze daarmee onschuldig zijn? Onwetendheid is niet onschuld. En dat begrijpt u ook wel. Want anders hoefde er ook niet om vergeving gevraagd te worden. Vergeving veronderstelt altijd schuld. Zonde. Dus die onwetendheid is wel schuld. En waarom dan? Ze hebben het niet gezien, niet geweten dat hier de Zoon van God mens geworden. Dat hier Gods lieve schootkind, die de menselijke natuur heeft aangenomen, door hen aan het kruis is gebracht. Ten volle hebben ze dat niet beseft. Een deksel op hun ogen, op hun verstand, op hun hele bestaan. Maar het is een schuldig deksel. Want zo heeft God ons niet geschapen. Terwijl we ogen die klaar konden zien wie God was. Maar door de zonde, door onze afval van God is dat deksel gekomen. En ben ik een vreemdeling geworden van God en van mijn hart. Een deksel op mijn ogen. Nu ken ik mijzelf niet meer. En ik ken God niet meer. Ze weten niet wat ze doen. De Here der heerlijkheid gekruisigd. Die God die in Christus is afgedaald. Die God die in ontoegankelijk licht bewoont. Die God die zijn Zoon gezonden heeft. En die Zoon van Gods liefde gekruisigd. Ze weten niet wat zij doen. Maar het betekent wel schuldig. Schuldige onwetendheid. Maar gemeente, het maakt wel verschil. Want u weet dat Paulus dat niet alleen gezegd heeft van de oversten. Dat ze het niet geweten hebben, maar ook van zichzelf. Dat hij het in zijn onwetendheid gedaan heeft. De gemeente, dat is Christus, vervolgd. Ik heb het in mijn onwetendheid gedaan. Dat is een goddeloos, dat is een zondaar. Die is onwetend. En dat is ook zijn schuld. En dan verstaat u wel wat waarachtige bekering is, gemeente. Van die schuldige onwetendheid verlost worden. Ik moet nog iets zeggen. Er kan vergeving zijn omdat zij onwetend waren. Maar de Bijbel spreekt ook van een zondige met een opgeheven hand. Dat wil zeggen heel bewust. En u weet, dat is. En dat raakt aan. De zonde tegen de Heilige Geest. Had dat hier gebeurd geweest, dan had hij niet meer gebeden. Want Johannes zegt het in zijn zendbrief, dan zal er geen gebeden. Dan zullen er geen gebeden meer kunnen zijn. De zonde tot de dood. Daar wordt niet meer voor gebeden. Dit is geen zonde tot de dood. Geen zonde met een opgeheven hand. Onwetendheid. En daarom, geliefden, kunnen ze nog bekeerd worden. Mag dit gebed ten diepste zijn om bekering, om wegneming van dat deksel. Dat ze zien mogen, en dat is dan ook de waarachtige bekering. Dat ik ziende mag worden wat ik al zo vaak gehoord heb, maar nooit geloofd heb. Het deksel weggenomen dat ik God mag zien. Iets ervan als zo heilig dat ik in de gloed van zijn heiligheid verteer en het uitroep: wee mij, ik heb tegen God gezondigd. Dan vullen zich uw ogen met tranen. Dan wordt u die berouwvol. En die boetvaardige zondaar, die zijn leven niet meer vast kan houden, die alles moet verloren geven. Al zal die nog wel proberen, met goede werken, met zijn gebeden en zuchtingen, iets voor God aan te brengen. Het wordt hem alles afgenomen. Wat dat er overblijft. Een hoopje ellende. Vloekwaardig stof. En voor dat vloekwaardige stof de dood verdient. Uw doen is rein, uw vallen schans rechtvaardig. Is dat het grootste wonder als God zich in Christus ontfermt over zo'n hoopje stof. Zo'n ellendig hoopje verdoemelijk stof. De bedekking moet weggenomen worden. Dat zonde is. Zo God onteerend. Dan word je zo bang voor de zonde. Verstaat u? Banger voor de zonde dan voor de hel. Dan is dat volk van God bang voor één ding. Dat ik zondig. Dat ik zondig. Deksel weggenomen. Wat betreft God. Wat betreft mezelf. Wie ik ben. Afzichtelijk monster. Gedrocht samenknoping van ongerechtigheid. Er is niets geheels aan mij. Deksel weggenomen. Ook op de volmaaktheid van Christus het oog geslagen. Want als dat deksel niet weggenomen is, dan hebt u ook nog een onvolmaakte voorstelling van Christus. En dan mag hij u redden wel zijn, maar u zult hem wel een handje helpen. En hij is verplicht op uw smeekgebed over te komen en te helpen. Nee, dat doet alles tekort. Dat doet afbreuk aan Christus, volmaakt die alles geeft. Dan is er van u niets meer nodig. Geen zucht, geen nagelschrapsel, geen gebed. Hij ontfermt zich gans en al over wat verloren is, wat zichzelf nou nooit meer kan helpen. Het oog voor de volmaaktheid en de algenoegzaamheid van Christus. Dan krijgt u oog voor de grootste zonde van het ongeloof. Deksel weggenomen. Dan komt er een ander deksel. Grimmigheid wordt bij mij niet gevonden. Een ander deksel. Op de wereld die wordt met rouwvloers bedekt. Heb de wereld niet lief. Dan gaat God bedekken wat voorheen de lust van uw ogen was. En dan gaat openbaren waar u voorheen een vijand van was. Zo bekeert God de mens. En wordt hij wetende. Nu ken ik die waarheid. Zo diep als gewis dat Christus alleen mijn gerechtigheid is. Dan heb ik wetenschap. Dan is de onwetendheid weggenomen. Geliefde, dan kan ik, ook in het uur van mijn sterven, verzekerd zijn. Geen onbekend God te zullen ontmoeten. Gemeente, ik ben gekomen met één grote vrees gisterenmiddag. Denk het aan u als gemeente, moest ik ook zien in Hebreeën 10. Ik heb het hier voor me liggen. Lees u het zelf thuis na. Want het gebed is voor onwetenden. Maar nu is dit de zorg voor u, voor ons. Waar houdt die onwetendheid op? En waar is het willens en wetens zondige geworden? Waar zoveel van u, belijdenis hebben gedaan. De waarheid hebben beleden, maar het bloed van Christus nog steeds verachten, dan blijft er geen offer meer over voor de zonde. Hoe onwetend zijn we nog? Die zorg spreek ik nu uit. Nu het nog kan, het zou kunnen, dat het nog onwetendheid is, maar zijn er al de grens over gegaan. Die willens en wetens zondigen tegen God. Het bloed van Christus onrein achten. Daar is geen gebed meer voor. En wat dan te wachten staat, staat hier. In Hebreeën 10. Onwetend. Of willens en wetens gezondigd, dan geen offer meer. Maar als er nog onwetendheid is, als ook bij Paulus, dan kan het nog. En wat kan er dan nog? En wat moet er dan? O, zo heel eenvoudig. Kus de Zoon. Deze Zoon van God. Dit kind. Kus de Zoon. De vereniging. Als een des doods schuldige. kust de zoon. En als u vanmorgen hier zit en nog bent en u meent, voor mij is het opgelost, vraag ik u toch, bent u een kind van God? Dan stelt de Heere u een vraag vanmorgen. Ben ik dan uw vader? Waar is dan mijn eer? Waar is dan mijn eer? En volk des Heren, mag het nog onder ons zijn. De vadernaam geleerd, van God geleerd. Abba, lieve vader, om Christus wil. Als een reine maagd voor de vader gesteld. Vrijgesproken. De vadernaam ontvangen. En hij heeft gezegd, kind, zondig niet meer. Dan reist u getroost. Nu, hoe? Met de vadernaam in het hart. Als een echt kind. Dat in alles de wil van de vader vraagt. Dat net als dat kind dat hier hangt aan het kruis. De vijanden lief heeft. En bidt voor hen die de kerk vervolgen en smaden. Dan, geliefde, dan reist u getroost. Waarheen? Hoe? Onder het heilige kruis. Naar het erfgoed daarboven. In het vaderlijk huis. Om te doen. De lust van uw hart. Eeuwig bezet te zijn met. Eeuwig te zijn in de dingen. Uws vaders. Amen. Laat weinig. Vader, vergeef het. Wat is de vergeving zoet? Wat wordt zonde dan bitter? Wat wordt uw naam dan een olie? Wat moeten we onze naam dan verliezen? Die valt er schoontjes tussenuit. En dan blijft die naam over. Die naam zo heilig en zo goed. En met die naam leven en in die naam sterven. Vergun het ons. Gedenk ons, bewaar ons bij uw woord en getuigenis. Druk het nog af op de wanden van ons hart. En geef ons inkerende genade. Om onszelf waar te nemen in het licht van de naderende eeuwigheid. Onszelf te zien in het licht van de rekenschap die we eenmaal moeten geven. Over alles wat u aan onze ziel ten koste hebt gelegd. Breng ons weer thuis, de plaats onze inwoning. En mag het zijn deze middag. En met uw raad kunnen bestaan, willen ons dan nog aan deze plaats brengen. Om nog de stem der liefde te mogen horen. Om Jezus wil. Amen. Psalm 36. Tweede vers. Uw goedheid, Heer, is hemelhoog. Uw waarheid tot de wolken boog. Uw recht is als Gods bergen. Het tweede vers van Psalm 36. Neigt dan uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.